ons onderwerp voor het hele seizoen is de toekomst. En we zijn de eerste avond begonnen met de vraag of milieubewust leven iets kan veranderen. En ik denk dat iedereen ervan overtuigd was al en of is geworden dat milieubewust leven niets verandert. Je kunt je best doen om afval te scheiden, je kunt je best doen om deze planeet zo goed mogelijk te beheren, maar het zal je toch niet in de hemel brengen. Daar is maar één route voor en dat is het geloof in de Heer Jezus. Een andere weg is er niet en komt er ook niet. Hij is de weg, de waarheid, het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Volstrekt helder, hele duidelijke taal. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Het is een beetje cru. Misschien vindt u het een beetje afstotend. Maar God nodigt iedereen die dat wil uit om daarin mee te gaan en om dat nieuwe leven te kennen en ook om dat te genieten. De tweede avond ging over de kerk. De kerk die nu op aarde is, waar wij onderdeel van uitmaken, een stukje van zijn. Die kerk bestaat uit alle ware gelovigen. Iedereen die de Heer Jezus kent als zijn heiland, als zijn verlosser, hoort bij de gemeente. Want die heeft de Heilige Geest ontvangen. Toen ze tot geloof kwamen, heeft God als onderpand van wat nog kwam, wat nog zou komen, de Heilige Geest gegeven. En diezelfde Heilige Geest heeft ons aaneengevoegd, door de Geest tot één lichaam gedoopt. Zo zegt de Bijbel dat. Dat betekent dat iedereen die hier is en de Heer Jezus kent, de Heilige Geest ontving. Woonplaats van God de Geest, jouw lichaam. En door diezelfde Heilige Geest aan elkaar gevoegd, aan dat lichaam toegevoegd. Samen vormen we nu het lichaam van Christus. Nu, dat gezelschap, dat bijzondere gezelschap, en ik veronderstel dat de meeste van ons, misschien wel iedereen van ons, daar deel van uitmaakt. Als je gelooft in de Jezus, hoor je daarbij. Het gaat dus niet om een soort titel, een naam van een club, een bepaalde geloofsrichting, of een aanhanger van een bepaalde leer. Het gaat om hem. Het gaat niet om ons of iets van ons, maar het gaat om hem, de Heer Jezus. En dat gezelschap, dat gemeente genoemd wordt, lichaam van Christus, gaat een keer hier weg. En daarover zijn gigantische verschillen in de loop van de eeuwen ontstaan. Het meest makkelijke is om te zeggen dat de kerk ergens begon bij Adam en gewoon doorgaat tot een eindpunt, tot de jongste dag. Dan is alles over. Die leer, die gedachte, komt heel vaak voor. En ik ben er zelf mee opgegroeid, dus ik weet ongeveer hoe dat voelt. Maar zo is het niet. Die gemeente, dat bijzondere gezelschap, nu op aarde, gaat dit aardse toneel verlaten. En gaat naar de Heer Jezus. De Heer Jezus had namelijk gezegd, kijk eens, ik ga heen, dat zei hij al voor hij naar het kruis ging, om u plaats te bereiden. En in het huis van mijn vader, daar zijn vele woningen. En als ik plaats bereid heb, dan kom ik weer en ik zal jullie tot mij nemen, opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. Hij zei tegen de Heer Jezus, tegen zijn vader, Vader, ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Ik wil ze hier hebben, in het huis van de Vader. De gemeente heeft als eindbestemming het huis van de Vader. En dat was het onderwerp van de vorige keer. En dat is aan de ene kant geweldig, blijmakend, dankbaar stemmend. Maar de andere kant van de medaille is dat het best moeilijk is. Zo, gaan we dan niet naar de hemel? Hoe zit het dan met de Joden die tot geloof kwamen? Hoe zit het dan met oud-testamentische heiligen die misschien een hele andere kom af hebben? Mensen uit Nineveh bijvoorbeeld, die toch tot geloof kwamen door de prediking van Jona. of mensen als Job, of mensen van voor Abraham. Waar zijn die dan? Hoe gaat het dan met die mensen? Waar blijven ze? Die vragen die zijn terecht. En die vragen mag u blijven stellen. En ook wel vanavond als dat niet helder is. De gemeente, u en ik die daar deel van uitmaken, gaat naar het huis van de Vader. Dan moet ik wat tussendoor zeggen. Iedereen van ons heeft wel gelovigen in gedachten die ooit hier waren, ouders, neven, nichten, vaders, opa's, oma's, broers, zussen, die overleden zijn. En de mensen die overleden zijn, hebben een plaats, een plek op een begraafplaats gegeven. Dat noemen we een dodenakker, oud van vroeger. Maar die dodenakker gaat een keer leeg lopen. Niet lopen, zult u zeggen. Nou nee, wacht even. Want we begraven ze met het oog op de toekomst. Daarom roep ik categorisch bij elke begrafenis, als ik het kan. Dit is niet de laatste eer bewijzen aan, laat maar zeggen, Jan Steenhuis, mijn vader. Maar dat is de eerste eer bewijzen aan Jan Steenhuis zijn nieuwe bestemming. Het is de eerste eer bewijzen aan het opstandingsleven. We zaaien, zegt de Bijbel, in oneer. Dat is niet zo leuk, het is verdrietig. Ontluisterend. Maar het wordt opgewekt in heerlijkheid. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, als korrel. Maar er wordt een geestelijk, een verheerlijk lichaam opgewekt. Dat begraven is eigenlijk een zaaiproces. En wordt vergeleken volgens 1 Korintiërs hoofdstuk 15 met wat een landbouwer doet. Zaait een korrel. En die korrel, dat is niet het einde van het verhaal, dat is het begin van het verhaal. En zo'n korrel gaat zich ontwikkelen. Zo zegt de Bijbel, wordt er een natuurlijk lichaam gezaaid en wordt er een geestelijk, een verheerlijk lichaam opgewekt. Dus de begrafenis is niet het einde. Laatste eer is de eerste eer. Ik ben een beetje pittig misschien, maar ik wil dat niet ontkennen. Maar als u die termen hoort en gebruikt, dat gaat het niet om. Het gaat niet om wie nu gelijk heeft. Maar voor je eigen begrip. Maar waar zijn ze dan, de geliefden die ontsliepen? Nou, niet in het graf. Want ziel en geest en lichaam horen bij elkaar. Ziel en geest zijn op het moment van verscheiden naar de Heer gegaan. Dat zeggen we, hè? Hij is naar de Heer gegaan. Ik zeg niet naar het vaderhuis gegaan, want dat is niet zo. Ik zeg weer niet met het vingertje omhoog, niet het vingertje van de schoolmeester. Nee, dat wil ik niet. Ik wil alleen zeggen dat zij die overleden zijn nu, volgens de Bijbel, ontbonden zijn. Dat klopt. Ziel en geest is losgemaakt van het lichaam. Ontbonden. Ontbonden zijn en met Christus zijn is verreweg het beste. Ze zijn met Christus. De brief aan de Filippenzen. De Heer Jezus vertelt dat de arme Lazarus in de schoot van Abraham lag. Toen de rijke man uit een enorme afstand toch kon zien dat die arme Lazarus vertroost werd. Schoot van Abraham. 2 Korinthe 12 zegt dat die doden in Christus, dat degene die ontsliepen, die de Heer Jezus kenden als hun heiland, nu in de derde hemel zijn. Wordt ook een uitdrukking, derde hemel. En ze zijn verheerlijkt en ze zijn daar waar men zegt dat het paradijs is. Niet men zegt, dat zegt de Bijbel, paradijs, paradijs. En ze horen daar onuitsprekelijke woorden. Ze krijgen daar les van iemand die vertelt van de toekomstige dingen. En dat hadden ze nog nooit op aarde gehoord. Daar zitten ze dan. Uw vader, moeder, uw broer, zus, misschien wel uw kind, opa, oma. Allen die geloofd hebben in het volbrachte werk van de Heer Jezus, horen. En ze worden daar vertroost. En dat noemt de Bijbel verreweg het beste. Dat is dus niet een soort tweede rangsplek. Maar dit is eerste rang. Wij zitten hier op aarde en wij denken dat we, als we nog kunnen kiezen tussen mevrouw Le Pen of meneer Wilders, dat we dan toch wel helemaal bovenaan zijn. Nou, nee dus. Dat is het allerberoerdste waar je uit moet kiezen, denk ik. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Wij denken dat ons leven hier op aarde ongeveer alles is. Maar dat is het niet. Met Christus zijn. Daar zijn ze nou. Jij en ik zijn hier en zij zijn daar. Zijn dat alleen de mensen die ooit bij de kerk gehoord hebben? Nee, dat zijn ook de oud-testamentische heiligen. Dat zijn. Ik heb één voorbeeld, maar dat weet ik zeker. Want de Heer Jezus heeft het gezegd, Abraham. Want als je Lazarus in de schoot van Abraham ziet, dan is het daar. Dus Lazarus was er, Abraham is daar, en David is daar. De oud-testamentische gelovigen, ze zijn daar. De mensen uit Nineveh, als ze gestorven zijn, zijn ze daar. Allen die leven uit God hadden, zijn daar. Is nog een andere plek. De doden. De doden. Waar die rijke man is, die zegt, ik leid pijn in deze vlam. Dat is geen leuke plek. Het is hier beroerd. Waarschuw mijn broers dat ze niet komen waar ik ben. Zeg er iets van. Doe iets. Alle die niet geloofd hebben, zijn ook gestorven. En die worden nu in het dodenrijk. Dus er is een verschil tussen paradijs, derde hemel, schoot van Abraham, met Christus. En aan de andere kant het dodenrijk. De mensen die in het paradijs zijn, die leven. Die worden als levenden gezien. Niet als doden. Daar zijn ze. Alle ongelovigen zijn in het dodenrijk. Er komt een moment dat de Heer Jezus zegt, kom! Dat is een bevelend roepen, zegt de Bijbel. 1 Thessalonicenzen 4, 1 Korintiërs hoofdstuk 15, 2 Thessalonicenzen 2, vers 1. Misschien ook Openbaring 4, kom hierheen op. Er komt een bevelend roepen, een bevel, komen jullie, kom. En als de Heer Jezus dat bevel laat horen, dan ga jij, stel dat het nu, het is nu bijna 8:30, op die klok achter, ik weet niet of die goed loopt of niet, maar dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Stel dat hij dat om 8:30 gaat doen. Wat zou je dan doen? Nu naar je auto rennen om de laatste restjes eruit te halen? Of denk je, nou dan wil ik toch even mijn sleutels uit mijn jaszak halen. De Heer Jezus zou vanavond om 8:30 kunnen zeggen, kom, een bevelend roepen, de stem van een aartsengel. Dat betekent dat het een soort klaroenstoot is van je welste. En dan zullen de doden in Christus eerst opstaan. Wie zijn dat? Die kwamen allemaal uit het paradijs. Weet je wel? Vader, uw moeder, buurman, oma, opa, misschien familie. Allen die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Die worden weer levend. En ze krijgen ook een lichaam. Er is al een korrel gezaaid. Niet zo'n lichaam als het was. Nee, het wordt een verheerlijkt lichaam. Iets anders. Maar toch, de kiem daarvan ligt er nog. Maar ziel en geest zijn in het paradijs. Weg. Wie worden allemaal wakker? Allen die geloofd hebben. Abraham, Adam, Enos, Salomo, David, Jeremia, Jesaja. Mijn vader, mijn moeder. Uw man, uw vrouw. Ze worden wakker. Waar gaan ze heen? Ze worden opgewekt. En ze gaan in een ondeelbaar ogenblik, in een punt van tijd, ineens weg. En ze gaan naar de Heer. Ze komen in de hemel aan. Dat denk ik. Dat is het eerste station. Sorry voor mijn, ik heb geen aandelen in NS of zo. Maar ze gaan dus naar de Heer. En ze komen aan in de hemel. En daar vindt een tweedeling plaats. En dat zeg ik met alle eerbied. Ik wil het niet te leuk voorstellen, ook niet te simpel. Maar een tweedeling. En die tweedeling bestaat uit allen die bij de Heer Jezus horen en nu van de gemeente zijn, die gaan naar het Vaderhuis. Is dat niet hetzelfde als de hemel? Nee, dat is niet hetzelfde. Ligt wel vlak bij elkaar. Het is ook beide mooi. Maar er zit echt verschil. Dat heb ik de vorige keer willen zeggen. Er is een vaderhuis. Er was een vaderhuis. Voordat er een hemel kwam, was er al een vaderhuis. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar God bestond al. God was er al. Hij was er. Het vaderhuis is van veel eerder, nog sterker, van eeuwigheid. Hemel is van de schepping. En er komt nog een nieuwe hemel straks ook, want de duivel is daar ook in de hemel. De aanklager der broederen die dag en nacht aanklaagt, die iedere keer weer zegt hoe vuil je bent en wat voor vlekken je hebt, wat je allemaal hebt opgelopen, dat is daar. En er is notabene oorlog in de hemel tussen Michael en de engelen en de draak en zijn engelen. Openbaring 12. Gaat gebeuren. Er vindt dus een tweedeling plaats. Er gaat een deel naar het huis van de Vader. En het andere deel blijft in de hemel. Zitten die nu te knassen tanden? Wat een stelletje bofkonten, zijn zij, die daar naar het Vaderhuis mogen. En waarom wij dan niet? Is er een soort opstand, een soort rebellie, een soort protestactie van wij willen ook mee, wij willen ook lonen of we willen ook nog meer? Is dat er daar? Nee, die tijd is weg. Er bestaat ook geen politieke partij meer. Ook geen vakbond die u aanzet tot protest. Maar u en ik gaan naar het huis van de Vader. En de Heer Jezus zal met ons, als het ware in zijn kielzog tegen de Vader zeggen, dit zijn ze nu. U hebt ze mij gegeven, maar nu heb ik ze. Dank u wel daarvoor. En we zullen daar in het huis van de Vader blijven als ons eeuwig huis. Jij en ik. Je mag je wel eens in de arm knijpen, maar dan worden we toch wel heel bijzonder gezegend. U bent gezegend met alle geestelijke zegening. Daarom, alle. Niet een beetje. Alles. Alles wat God te geven heeft, hebt u gekregen. Alles wat hij te geven heeft, hebt u gekregen. En die anderen dan, komen die tekort? Nee, als je bij de Heer in de buurt bent en als je bij de troon van God in de buurt bent, dan kom je nooit tekort. Daar is geen tsunami, daar is geen vloedgolf, daar is geen, weet ik veel, windhoos, daar is geen Filipijnenramp zoals vandaag. En daar is eeuwige heerlijkheid. Maar jij en ik zijn in het huis van de Vader. En daar blijven we ook. Blijven we daar, gaan we daar nooit meer weg? Je zou verlangen naar een soort vakantietripje, want ik wil toch zo nu nou wel een keer eruit, toch? Even je benen strekken. Nou, dat kan daar ook, hoor. Maar zo ongeveer denk je. Mensen denken heel plastisch. Nou, u gaat er nog een keer eruit. Maar u blijft daar wonen. En u hebt iets bijzonders. Weet u dat u dan alom tegenwoordig bent? Dat is God nu. God is hier. Maar hij was ook daar. En hij is ook ginds. Is God alleen hier? Dat wilde ik me vroeger laten aanleunen, want we waren van de alleen zaligmakende kerk. En de 300 meter verder stond ook een kerk, maar ja, daar was de Heer natuurlijk niet, want hij was bij ons. Ja, je kunt de Heer toch niet splitsen? Zo ongeveer ging dat. En later dacht ik, dat is nou precies hetzelfde. Nu zeggen evangelische roepen, maar de Heer is Heer. En dan kan hij niet daar zijn. Je bent helemaal fout, man, als je daar zit. Alom tegenwoordig. Niet gehinderd door tijdzones, door tijdsverschil. Hij is hier en overal. Maar dan ben jij ook, als je in het huis van de Vader bent. Voor altijd, dan heb je die geweldige capaciteit, die geweldige mogelijkheid om, als de Heer Jezus dan naar de troon gaat, teruggaat naar de hemel eventjes, dan ga je mee, want dan ben jij ook. En als je naar de aarde gaat, dan ben je daar ook. Waar hij is, zul jij zijn. Deelgenoot van de goddelijke natuur. Zegt de Bijbel. Nu kom ik een beetje bij mijn onderwerp. Dit was de inleiding. Kun je nagaan hoe lang de preek wordt vanavond? wil zo graag vertellen dat het u helder wordt, dat het u een beetje helderder wordt, dat u een beetje grip krijgt op deze termen en op deze ontwikkelingen. Maar die zijn grandioos. De vorige keer hebben we gepraat met de gemeente in het huis van de Vader. Wat we daar doen en hoe het ons daar dan vergaat. Nou, ik heb het willen schetsen. Ik hoop dat het een beetje geland is. En anders dan alsnog een cd'tje bestellen. Kan, hè? En schaamt u zich niet. Een rein dier in het Oude Testament kon je herkennen aan twee dingen. Ze hadden een gespleten hoef. En ze herkauwden. Nou, gaat u maar herkauwen. Moet u weer een reine dier. Een bijzondere zegen om het nog een keer te verwerken. Nu vanavond staat op het lijstje gigantische oorlogen en rampen. Want die gigantische oorlogen en rampen gaan beginnen na de dingen die ik net geschetst heb. Dat staat in een soort, op zijn Duitse, Reihenfolge. Maar dat verstaan ze hier in Dingsburg geloof ik heel goed. Dat staat op een bepaalde volgorde op dat kleine briefje. Eerst gaat de gemeente weg. Dat is de eerste grote gebeurtenis. En met de gemeente gaan de doden in Christus uit het paradijs. En die zijn in de hemel. De gemeente dus naar het huis van de Vader. De doden in Christus blijven in de hemel. En wij maken dat geweldige intieme mee van de Vader en de Zoon en de Geest. We ervaren dat ze één zijn. Dat Jahweh één is. Dat zijn dingen die je eigenlijk nooit helemaal precies op een rijtje krijgt. Maar die wel waar zijn. Die heel bijzonder zijn. En dan gebeurt er van alles. Want ja, wij zijn weg. De auto's staan er nog. De autostotertjes liggen hier ergens op een hoop, denk ik. Of ze gaan ze graaien. En ze gaan kijken. En tegenwoordig is het al makkelijk. Je drukt op knopjes en je weet precies welke sleutel bij welke auto hoort. Dat wist je vroeger ook nooit. Moest je maar raden, maar dat gaat tegenwoordig heel makkelijk. Ze hebben u alle kanten geholpen. Dus de auto's zijn makkelijk op te sporen. Uw jassen worden misschien gebruikt om naar de Filipijnen te sturen. Ik zeg het een beetje te cru, denk ik. Maar goed, ik bedoel alleen maar te zeggen, er gebeurt van alles. Wij zijn weg, maar hier zijn nog steeds mensen. Maar wie zijn dan nog hier? Nou, dat zijn allemaal mensen die de Heer Jezus niet kennen. En dat gezelschap is behoorlijk groot, voor zover ik het kan begrijpen uit de Bijbel. Er komen heel veel mensen. Maar in die tijd, je zou zeggen, nou dan bekeren ze zich gelijk. Dan hebben ze dit meegemaakt, dit hebben ze gezien, dat al die gelovigen weg zijn. Nee dus, er gebeurt niks. Nog sterker, ze worden boos. En ze geven God de schuld. Ze gaan God de schuld geven van alles wat hij allemaal bedacht heeft. Het is heel erg. Maar dan komen er heel binnenkort verschrikkelijke dingen. Want er is nog één die blij is dat we weg zijn. Dat is niet de Heer Jezus en dat is ook niet God de Vader, maar dat is de duivel. Nou, dan zijn we van dat spul af. Ze hebben ze al jaren bestookt, al jaren hun best gedaan. Ik zag gisteren een kleine reportage over de landen in de islamitische wereld, zoals Egypte en Syrië, en maar ook Nigeria, waar de duivel zo rondgaat om alles wat christelijk is kapot te krijgen, om ze allemaal af te branden, letterlijk, hè, figuurlijk, ook, maar ook letterlijk. Duizenden. Ik schrok ervan dat iemand zei en bewees met een aantal getallen dat op het moment dat die Twin Towers in de brand vlogen en daar 3000 mensen omkwamen, op datzelfde moment 9000 slachtoffers door een aanslag in Nigeria. Allemaal christen. Die 9000. Die 3000 is breed. Maar die 9000 waren alleen maar christen. Althans mensen die tot een christelijke club behoorden. Laat ik maar voorzichtig uitdrukken. Maar de duivel die gaat zo verschrikkelijk tekeer. Probeert zo vreselijk veel kapot te krijgen. En dat is het begin van de mens der wetteloosheid, zoals de Bijbel dat zegt, die hier op aarde komt. En als de mens der wetteloosheid hier is, wetende dat hij weinig tijd heeft, dan gaat hij echt als een draak tekeer, als een demon tekeer. En dat gebeurt. Nu ga ik met jullie een paar stukjes lezen. Openbaring 5, 6 en 7. Dus de rest moet makkelijk zijn voor jullie, want dan lees je gewoon mee. Openbaring 5, 6 en 7. Ik ga niet zeggen dat dit nu vanaf nu een leesdienst is. Daar heb je ook van gehoord in de kerk misschien waar u bent. Ik wel. Als de dominee niet kon, dan ging een van de ouderlingen een preek voorlezen. Ook wel van een dominee, want van een ander mocht dat niet natuurlijk. Maar ja, nou, en als je een ouderling had die het goed kon voorlezen, dan was het best om aan te horen. Maar als je een ouderling had die niet zo goed kon voorlezen, dan had je echt een probleem. En die hadden we ook. Sorry hoor, Schildwolde. U zei je natuurlijk daar. Openbaring 5. Vers 1 eventjes. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol. Van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep. Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar dat was niemand. Johannes huilt dan, vers 4. Maar een van de oudsten in vers 5 zegt, huil niet. De leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de oudsten of ouderlingen, stond een lam als geslacht. En dat lam, zegt vers 8, heeft de boekrol genomen. En dan komt er een lofprijzing, die u kent misschien, omdat het vaker voorgelezen wordt, dat de oudsten voor het lam neervallen en dat ze allemaal een citer hebben. Dus een soort gitaartje, zal ik maar zeggen, en klein. En gouden schalen vol reukwerk, eind van vers 3. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied en ze zeggen, u bent waardig. Nu laat ik dat verder los. Op het moment dat daar iemand is die waardig blijkt te zijn de boekrol te nemen. Die boekrol, dat moet ik u echt zeggen, is de hele, hele zegenrol van God. Niet een soort eigendomsakte van God is de eigenaar van de hele schepping of van de hele wereld. Een boekrol is dat wat God aan zegen brengen wil. Maar wie kan dat doen? Nou, in de tijd van de verkiezingen roepen 5 politieke partijen, nou, dat kunnen wij wel hoor. Nou, dan moet je dat maar eens proberen. Dat hebben we nu gedaan en we zijn geen millimeter opgeschoten. De recessie is niet weg. En in de wereld net zo. Het is niet beter. En het wordt ook niet beter. Johannes hoort dit. Wie is waardig de boekrol te nemen? En er was niet één die zich meldde. Wilders niet. Sorry hoor, ik ga wel een naam noemen, maar ik bedoel dat niet met een bepaalde bedoeling verder. Maar al die mensen die met hun grote mond rondstappen, dat ze bij hem moeten zijn en zij zullen het wel doen en dit wordt en dit moet en zo. Alles moet anders. Nee dus. Op dat moment is er niemand. Johannes, de apostel die dit allemaal schrijft, zegt, ik hou. Als je nu werkelijk, werkelijk bedenkt dat er niemand is in de hele schepping die de zegen van God kan brengen, dan moet je toch een keer een potje gaan grienen en zeggen van, wat is het dan afschuwelijk? Niemand. Helemaal niemand. Maar een van de oudsten zegt, er is wel één. Het lam dat geslacht is. Dit is zo schitterend. Ja, u kent dit, omdat het bekend is misschien. Maar het is zo magnifiek als de Heere God in het boek Exodus zijn 10 geboden, zijn 10 woorden laat horen. Dan zegt hij in hetzelfde hoofdstuk, nadat die woorden geklonken hebben, en toch heb ik een plaats waar ik kan staan en zegenen. Dat is het altaar. Dat hebben we niet bedacht. Dat staat gewoon in de tekst, Exodus 20. Direct naar de wetgeving. Er is een plaats waar God kan staan en zegenen. Het altaar. Er is maar één plaats waar God kan staan en zegenen. Het altaar. Het altaar, ja, het altaar is waar het offer waar hij op het kruishout kwam. Daar, waar de Heer Jezus zijn leven gaf, daar kan God staan en zegenen. We hadden gisteravond in de studie een van de psalmen. Ik maak een rondje rondom uw altaar en ik doe uw grootheid horen. Ik ga eromheen als het ware. Die plek, die wil ik wel eens een keer helemaal zien. Aan alle kanten bekijken. En dan kan het niet anders of je gaat in een lofprijzing uitbarsten. En je gaat zeggen, Heer Jezus, er is maar één die zegen brengt, dat bent u. En hier staat dat toen dat lam die boekrol nam, ze hebben gezegd, u bent waardig. En als je dan goed kijkt, dan zie je het lam staande als geslacht. Alsof het net gebeurd is, ik zeg dat heel vaak. Alsof het precies net gebeurd is, alsof je daar ooggetuige van zou zijn geweest. Zo zie je daar de Heer Jezus. Alsof je bij wijze van daar bovenop stond, of met z'n allen daar op die heuvel stonden en daar zagen gebeuren wat er gebeurde toen de Heer Jezus zich overgaf, toen hij dat lam werd staande als geslacht. Dat is wat hier staat. Er is maar één plek waar God kan staan en zegenen. Dat is nu nog zo. Dat is niet uw theologie. Mijn uitleg. Dat is hem. Dat is de Heer Jezus. Godzijdank. Er is maar één. De kinderen zingen dat heel eenvoudig in een kinderliedje. Waar Jezus komt, daar zegent hij. Ja, precies. Waar hij komt, daar zegent hij. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan hij. Niemand anders. De zegen is van hem. Nu gaat het zo in vers 6 verder. En ik zag te midden van de troon een lam staan als geslacht. En als je dat dan ziet, dan kun je niet anders dan gaan prijzen. Wie zingen daar? Nou, dat zijn die oudsten. Sorry, daar moet u even slikken nu op dit moment, want dat heb ik niet uitgelegd vanavond. In die oudsten zien we 24... 12 oud-testamentische, 12 nieuw-testamentische. Want ik zei zo pas al dat wij weer terugkomen in de hemel. Nou, ik probeer het. We zijn in het huis van de Vader. Hoe lang we daar geweest zijn, weet ik niet precies. Ik vermoed een aantal jaren, maar het zou ook veel korter kunnen zijn. En we zijn zo verwonderd over de Heer Jezus. En die dan met zijn Vader overlegt, is dit het moment waarop we naar de troonzaal gaan? Nou, niet denken in kilometers, idiote afstanden, navigatie opnieuw instellen, vergeet het maar. Niets daarvan. Het is net als in het paleis van Salomo, een plaats waar Salomo zelf woonde, waar zijn vrouw woonde. Lees maar eens na. En waar hij zijn troonzaal had, hetzelfde gebouw, waar hij rechts sprak, waar een ivoren troon was. En uit ivoren paleizen zou de geur van zijn heerlijkheid komen, zegt Psalm 45, zo prachtig. Daar heb je het. Dus het is niet een kwestie van afstand, van oei, 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 nu moeten we even helemaal verkassen, nu moeten we koffers pakken. Dat is het dus niet. Het is van de ene naar de andere plek gaan. We zouden misschien zeggen, even een andere setting. Beetje raar, een beetje zakelijk. Maar dat is wel zo. Je bent in het huis van de Vader, in de intimiteit van de Vader en de Zoon. En wij die zonen van diezelfde Vader genoemd worden, dochters van diezelfde Vader genoemd worden, die hem als Vader mogen aanspreken. Ik zou bijna willen zeggen met een lied dat de bundel opwekken, bij de Vader op schoot mogen kruipen, is een lied van hem. Maar die intimiteit, dat heel close zijn met de Vader en met de Zoon, samen met hem. En dan komt het moment dat we zeggen, nu gaan we naar de troonzaal. Maar u bent al om tegenwoordig. En waar hij is, daar bent u ook. En we komen dus uit het vaderhuis. Het is te plastisch, maar goed, ik wil het toch zo zeggen. We komen uit het vaderhuis en we gaan met z'n allen naar de troonzaal. De hemel. En daar zijn al een aantal mensen. Dat heb ik zo pas gezegd. Wie zijn daar dan? Nou, dat zijn die enorme aantallen gelovigen die niet bij de gemeente horen, maar wel geloofd hebben. Dus Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, David, Salomo, Nineveh, Job en velen. Daar zijn ze. En die worden eigenlijk in 2x12 gezien. Oud-testamentische en nieuwtestamentische. En die 2x12 die zitten daar op tronen, rondom de troon. Die hebben eigenlijk een eigen stoel. U krijgt geen klapstoeltje in de hemel, u krijgt een troon. Aha, u denkt misschien, daar teken ik voor. Kunt u dat even garanderen? Kunt u dat ook zwart op wit? Ja, ik kan het zwart op wit geven, want het staat in de Bijbel. U gaat zitten op de troon. En de Heer Jezus leidt ons dichterbij. En hij gaat zelf op de troon zitten. En dan denkt u, is dat dezelfde die in het huis van de Vader zo close was met de Vader, zo één was met de Vader? Ja, daar zit hij nu. En wat blijkt? Het is alsof hij een andere gedaante heeft. Het lam dat geslacht is. Maar u weet al lang dat die in het huis van de Vader samen met de Vader is, ook één is met de Vader, maar ook het lam Gods is, dat de zonde van de wereld wegnam. Dus die Jezus gaat in de troon zitten en er komt een engel, een van de miljoenen engelen. Wie is waardig? Hij is waardig. Wie kan de boekrol nemen? Wie kan de zegenstroom van God laten losbreken? Hij kan het. En al die mensen, de oud-testamentische en de nieuw-testamentische, hebben allemaal een citer. Ik heb me daar vaak over verbaasd. Ik ben een beetje met de muziek grootgebracht. Ik kon een beetje saxofoon spelen, kan ik misschien nog wel, maar ik probeer niet zo vaak. Maar ze hebben allemaal een citer. Ik ken ook mensen die zeggen, ik ben amuzikaal. Komt de tijd dat u het leert. U krijgt een citer en u gaat erop spelen. Elk een citer. Elke gouden schaal. En u gaat samen met al die anderen een lied zingen. Heer Jezus, we prijzen u. Heer Jezus, we danken u. Eindelijk hebben we helemaal door dat u de enige bent die zegen brengt. Dat u de enige bent die voor alles heeft gezorgd. Heer Jezus, we willen u huldigen. Oudsten gaan van hun tronen afvallen. Die gaan knielend aanbidden. Die gaan aanbidden. Die gaan hulde brengen. Engelen zijn daarbij, een enorme lofprijzingsdienst in de hemel. En dan, ja, dan eindigt hoofdstuk 5 en dan gaan we naar hoofdstuk 6. Misschien jullie even met mij kijken, hoofdstuk 6, Openbaring 6. En ik zag hoe het lam het eerste van de 7 zegels opende. Dus die zegenstroom van God kan alleen maar zichtbaar worden als die 7 zegels verbroken zijn. Het was helemaal verzegeld. Niemand kon het inzien. Niemand kon het zien. Niemand kon die zegen, laat me zeggen, duiden, in kaart brengen. Niemand. Dat kon alleen maar als die 7 zegels verbroken zouden worden. Nou, dat gebeurt. In Openbaring 6 worden 6 van de 7 zegels verbroken. En het verbreken van die zegels, dat is niet de zegen zelf. Die zit nog steeds opgerold. Die zit nog steeds verpakt in die boekrol, zal ik maar zeggen. Het openen van de zegels, het losmaken van, of het laten uitkomen van de zegen van God moet zichtbaar worden, dat is het verbreken van die 7 zegels. Nou, de eerste zegel. Ik zal ze niet allemaal lezen. Ik hoorde een van de 4 levende wezens. 4 dieren staat hier. Nou ja, we hebben vaker geroepen, dat is beter. Het zijn cherubijnen. Nou, dat zijn geen dieren. Het is niet een soort dierentuin, maar dan in het kwadraat of zo. Dat is onzin. Dit is, het zijn levende wezens. Het zijn cherubijnen met gezichten. Vannacht kunt u niet slapen. Nou, Ezechiël 1 tot en met 10 lezen. Moet kunnen, 10 hoofdstukken in één nacht. Maar 10, daar heb u echt de indruk van. Toen begreep ik dat het cherubs waren. Daar kom je achter. Daar kom je echt achter. Dat het cherubijnen zijn. Dat zijn hele bijzondere wezens. Die worden hier jammer genoeg dieren genoemd. Dat is triest. Dat is jammer. Maar de dieren die zeg, met de luide stem van een donderslag zeggen. Kom en zie. En ik zag een wit paard. En hij die erop zat had een boog. En hem was een kroon gegeven. En hij trok uit overwinnend en om te overwinnen. En toen het lam het tweede zegel opende. Hoorde ik het tweede dier zeggen. Kom en zie. En een ander paard dat rood was. Trok uit. Aan hem die erop zat werd macht gegeven. De vrede van de aarde weg te nemen. De vrede van de aarde weg te nemen. En te maken dat men elkaar zou afslachten. Gigantische rampen en oorlogen. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag, zie, een zwart paard. En hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren, van die cherubijnen dus, een stem zeggen: een maat tarwe voor een penning en 3 maten gerst voor een penning. Dus de economie, voedselvoorziening. En breng de olie en de wijn geen schade toe. Dat is ook nog een inhouden van oorlog. En toen het lam het vierde zegel opende, vers 7, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: kom en zie. En ik zag en zie een grauw paard. En die erop zat, zijn naam was de dood. En het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde, om te doden met het zwaard, om te doden met de honger, om te doden door de wilde dieren. En het vijfde zegel, zielen onder het altaar, dat betekent dat er in die tijd martelaren zijn. De zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat ze hadden. En ze riepen met luide stem: heilige en waarachtige Heer, ze oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. 12. En ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt. En de hemel week als een boekrol. Gigantische rampen en oorlogen. Hele opsomming. En dit zijn nog maar globale duidingen, want de details daarvan vindt u verderop in het laatste Bijbelboek. Maar die globale duidingen, die, oei, 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 dat is daar een moeitevolle tijd, dat is inderdaad zo. Bij het openen van de zegels breken de oordelen los. Ook het witte paard. Ik weet niet hoeveel commentaren gelezen over het boek Openbaring, en erg vaak wordt gezegd dat het witte paard van Openbaring 19, waarop de koning der koningen zit, de Heere der Heren, dezelfde is als het witte paard in Openbaring 6, vers 2. En dat is niet zo. Het is niet zo. Maar misschien mag ik het daarbij laten en zeggen, ik kan wel wat de zaal inslingeren en het niet willen bewijzen, maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Ik wil zo graag duidelijk maken dat het hier gaat om de oordelen die komen bij het verbreken van de zegels en bij het verschijnen van het witte paard uit Openbaring 19 met de naam Heere der Heren van de Ruiter, Koning der Koningen. Gaat het om de Heer Jezus. Hier gaat het om een vorst. Er zal een vorst zijn, met macht zijn. Hij zal een zwaard hebben, hij zal heersen, hij zal een troon hebben. Nu, de duivel heeft een troon en die gaat echt op een wit paard, alsof hij God is. Hij laat zien alsof hij zelf God is. Het gaat hier om de negatieve uitstraling. Maar al die rampen, al die oorlogen, die zullen plaatsvinden. Paulus heeft ooit gezegd: wij dan wetende de schrik van de Heere, wij overredende mensen, laat u met God verzoenen. De gemeente zou vandaag, we zijn nog hier, eigenlijk moeten roepen: ja, je moet niet een keuze maken tussen links en links, in politieke zin, of rechts en rechts. Je moet een keuze maken tussen licht en duisternis. Er komt een nieuwe politieke partij, stond in de Telegraaf vanmorgen. Niet dat ik dat altijd wil lezen, maar de politieke partij heet Jezus Red. Oh, Jezus Leeft, sorry. Ze heeft het ook gelezen, zie je wel, de krant wordt door ons beiden gelezen. Maar stond in de Telegraaf, maar dat is van Broeder van Ooyen, die ik wel een beetje ken, bij Sliedrecht in de buurt. Daar heeft hij op zijn boerderij al de hele tijd koeien letter staan. Rode dakpannen en in witte dakpannen. Jezus Leeft, Jezus Red. Jezus Red. Sorry, R-E-D-T. Daar staat het. Maar dat moest eraf, maar hij heeft volgehouden. U hebt het allemaal gelezen vanmorgen. U leest ook allemaal Telegraaf. Daar ben ik weer af. Hoef ik het niet verder uit te leggen, maar hij gaat nu in de politiek. En hij gaat dezezelfde slogan gebruiken voor zijn politiek. Dus alle politieke, van staat dus dat Jezus Red. Dat is een politieke partij. En hij zei, daar stem ik op. Nou, dus dat is ook wat om te kiezen. Maar het gaat dus niet over rechts of links. Het gaat over hem. Nee, maar dat is heel... Of dit het is, weet ik niet. Of het zo moet, weet ik ook niet. Laat ik dat helemaal los. Maar wij zullen het vandaag toch moeten zeggen. Je moet bij de Heer Jezus zijn. Als Psalm 2 al zegt tegen de heersers, tegen de regeerders in Den Haag. Kust de Zoon opdat hij niet toorne. Hoort u het zeggen in Psalm 2? Je moet hem hebben. Anders loop je echt gigantische risico's. Dat is de insteek. Het is de Heer Jezus. Of het is niks. Nu, als je nu weet van deze oordelen, van deze rampen, van deze gigantische oorlogen en rampen, dan zul je toch evangelist moeten zijn. Dan zul je er toch van moeten vertellen. Dan kun je toch niet zeggen, nou ja, de suiker is Lidl wat goedkoper dan bij de Aldi. Nou ja, al die toestanden over prijsverlaging en zo. Nee, maar waar praten we over? Waar hebben we het over? We hebben het over de meest onzinnige, minuscule dingetjes. En het enorme grote van, als je hem niet hebt, heb je het leven niet. Daar praten we niet over. Ja, ja. Ja, dat is een beetje moeilijk. Ja. Dan moet je maar naar de kerk gaan. En dan moet je daar maar... En vroeger zeiden ze voor de televisie en voor de radio, dan moet je maar flink gaan bidden. Nou, doe maar, ga maar bidden. Maar vertel van de Heer Jezus alsjeblieft. Laat het duidelijk zijn. We kunnen toch niet meer stil zijn. We kunnen toch niet meer ophouden met het vertellen van hem. Wetende dat dit gaat gebeuren. En dat het eraan komt, voelt iedereen een beetje aan. Zover is het ook. Het gaat niet goed. Hoofdstuk 6 vertelt ons dus van die gigantische rampen en oordelen. En het zevende zegel is nog niet verbroken. En nu ga ik met u naar hoofdstuk 7. Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Ja, daar kun je ook weer over discussiëren. Is de aarde dan een vierkant? En heeft de aarde dan ook hoeken? Hoe kan een ronde toestand, een ronde bol, hoeken hebben? Nou, daar gaat hij. En maar alle interesse en interessante dingen erop loslaten. En nou, dan blijf je voorlopig. Dat doet de duivel. Die begint gelijk op de discussietour te gaan. En maakt alles bespreekbaar. Klinkt heel leuk. Maar ze bedoelen, alles wordt belachelijk gemaakt. Dat bedoelen ze eigenlijk. En daar gaan we. Maar waarom niet eenvoudig zeggen? Wij praten ook nog steeds. De wind komt uit het oosten. Nou, tot dan maar. Oostenwind. En de zon komt op in het oosten. Nou, die komt nooit op. Die blijft gewoon staan. Maar u praat alsof u nooit 1 millimeter geleerd hebt. U zegt ook de zon komt op. En de zon gaat onder. Elke dag heb je hetzelfde gezuur. Maar dit klopt van geen meter. Dat vergeeft u uzelf. Maar als God dat zegt, dan zeggen ze, zie je wel, klopt niet. Hoeken van de aarde. Ze hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat. Zie je wel, de zon gaat op. En het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen. Breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en de bomen, totdat we de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Het is in het tumult van die tijd, in het enorme geweld van oorlogen en gigantische rampen, dat God zegt, en nou even pauze, stop. Misschien is openbaring 8 wel het moment van, er was een stilte in de hemel van omstreeks een half uur. Zo van, stop eens even. Word nu eens even stil. We willen eerst de verzegelden zien. Wie zijn dat, die verzegelden? Dan, in die tijd. Tijd van grote nood, van rampen, oorlogen, van toestanden. 144.000. Waar komen ze vandaan? Uit de 12 stammen van Israël. Volstrekt helder. En als iemand zegt, ja, maar ik hoor ook bij de 144.000, dan heb je het mis. Ja, tenzij u een afstammeling bent van Dan of van Naftali of zo. Dat was Dan, wordt niet eens genoemd hier. De Heere zegt, je zou geneigd zijn als die rampen en die verschrikkelijke toestanden zich aandienen, dat er niets, maar dan ook niets overblijft. Alles gaat stuk. Er blijft helemaal niks over. En dan zegt de Heere, maar ik heb nog 144.000. En met die 144.000 ga ik iets doen. Die komen uit Israël. God heeft een heel bijzonder plan met Israël. U mag de volgende keer terugkomen. Dan gaat het daarover. wat God gaat doen met zijn volk Israël. Met die 144.000 onder andere. Want dat hij daar iets mee doet, dat staat volstrekt helder. De Heer heeft een heel bijzonder plan met Israël. En dat bijzondere plan van Israël, dat wordt uit de doeken gedaan. Maar er is nog iets. In de tijd van grote nood komt er nog een groep. Dus afgezien van die 144.000, die hebben we hier, komt vanaf vers 9, Openbaring 7, vers 9. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken, talen. Nou, daar zal dus ook Duits bij horen en Nederlands. En daar hoort misschien ook wel Saksisch bij, de taal die ze hier plat noemen. Volken, talen, die stonden voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En ze riepen met een luide stem: de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. En alle engelen die staan daar ook. En die oudsten die zijn er nog steeds, die 24 oudsten. En die levende wezens zijn daar, die vier dieren. En ze wierpen zich voor de troon neer met hun aangezicht ter aarde en aanbaden God. En zeiden: amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht, de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Weer amen. En een van de oudsten antwoordde en zei tegen mij: deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn ze en waar zijn ze vandaan gekomen? En ik zei tegen hen: u weet het, mijn Heer. En hij zei tegen mij: deze zijn er die uit de grote verdrukking komen. Uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom staan ze voor de troon. Ik wil dus dit graag kwijt. In die tijd van grote rampen, grote verschrikkelijke dingen, is er een soort reservering over Israël, verzegelden voor Israël, 144.000, daarover dus de volgende keer meer. Maar is ook een grote schare die niemand tellen kan uit alle volken, talen, naties, dus ook uit Nederland of ook uit westerse werelden, misschien ook uit Aziatische werelden, misschien ook uit islamitische werelddelen die nooit van de Heer Jezus hebben gehoord, maar dan komen ze. En ze staan daar. Of ze geraakt zijn door de oordelen, zo van: dit is de schrik van de Heer, dit is een taal en we hebben ons laten gezeggen. Of dat de 144.000, daarover de volgende keer dus wat meer, aan het prediken zijn geweest. Dat zou ook best kunnen. Hoe dan ook, ze worden geraakt en ze geloven. Een grote schare die niemand tellen kan. En ze staan voor de troon. Als God het oordeel brengt, omdat ze het zo verknoeid hebben, betekent dat nooit dat Gods genade ophield. Nog steeds is de deur van Gods genade open. Er komen mensen tot geloof. Velen. Grote scharen die niemand tellen kan. En ze hebben iets bijzonders. Ze hebben hun kleren wit gemaakt. Nou, dat klopt ook niet met onze logica. In het bloed van het lam. Nou, bloedvlekken, dat zijn geloof ik lastig te verwijderen vlekken. Maar ze hebben ze wit gemaakt in het bloed van het lam. We hebben onze zoon Jan Dato genoemd. En die werd op school gepest omdat hij die naam Dato had. En hij kreeg de scheldnaam Jan Persil. Dato is een waspoeder. En als je iets wit wil maken, dan moet je dat doen in Dato, zeiden ze. En ik kreeg een telefoontje een keer van: gebruikt u wel Dato? Ja, ze deed niet anders. Maar nee, maar dat staat nog in de winkel, hoor. Ik heb nog gecontroleerd. De vorige keer, afgelopen week, was er nog. Dat was dus om wit te krijgen. Maar hier is bloed. Je moet niet Dato hebben. Ik bedoel dat heel serieus. Je moet hem hebben. Het bloed van het lam. En dit is zo bijzonder dat ze hun kleren wit gemaakt hebben in het bloed van het lam. Maar ze hebben palmtakken in hun handen. En nu probeer ik je iets te vertellen. Als u ooit in Israël geweest bent en het Lofuttefeest hebt meegemaakt, dan ziet u bijna elke, laat me zeggen, orthodoxe Jood in een bepaalde tijd van het jaar, een dag of 10, met een lulav lopen. Nou, ik wist ook niet wat een lulav was, maar dat zal ik je vertellen. Dat is een bundeltje van een palmtak en van wat loof en van iets van een vrucht. En dat zit in een soort plastic koker. Dat hadden ze vroeger niet, maar dat hebben ze nu wel. Daar kun je wat van dat spul in stoppen, van dat oase of zo. Daar heb je ook een kamp van ergens hier in de buurt. Maar daar kun je ook daarin stoppen. En dat houdt water vast en dan blijft het een beetje fris. En ze lopen de hele tijd met zo'n lulav. Want dat is de tijd van het Loofhuttenfeest. Ze hebben ook een hutje gebouwd. Ik heb ze in Jeruzalem gezien met landbouwplastic, zwart en groen. Hadden ze vroeger ook niet, maar tegenwoordig heb je van alles. Maar hoe dan ook, Loofhuttenfeest. En Loofhutten is het laatste van alle feesten. En bij het Loofhuttenfeest zeggen de Israëlieten: dank u wel voor uw niet aflatende zorg. Dank u wel voor uw zegen. Dank u wel voor wat u allemaal gedaan hebt. Heren, wij prijzen uw naam en we eren u. Het Loofhuttenfeest is geweldig. Ik heb er één keer gestaan op het Loofhuttenfeest bij de Klaagmuur. En er was een gigantische massa mensen. Zwart van de mensen. Ook omdat ze andere kleuren hadden. Nee, zwarte kleren alleen maar. Maar ze hebben daar gestaan. En voor me stonden een man en een vrouw met een paar kinderen. En die hadden een gebedskleed bij zich. En toen die priester begon met de zegen van de Heere uit te spreken, toen legde hij dat zegenkleed over zijn gezinnetje. Zoals hier. Zal ik het lezen? Hij zal zijn tent over hen uitspreiden. Zo ongeveer bedoelde ze dat. En toen werd die zegen uitgesproken. Het was doodstil. Het is nooit stil in Jeruzalem. Het is een vreselijk lawaaierige stad. Maar toen was het helemaal stil. En toen die zegen uitgesproken was, riep iedereen: amen. Oh, dat knalde. Als een overwinningsgeluid. Het was prachtig om dat mee te maken. Nu hier is een Loofhuttenfeest in de hemel. Het is even slikken. Maar ik denk dat het is. Dan komt die grote schare die niemand tellen kan. Is dat de groep waarvan Haley Jackson al zong, When the Saints Go Marching In? Ja, misschien wel. Waar ze dus binnenkomen met die enorme schare. Allemaal palmtakken in hun handen. Allemaal beseffend dat ze de zegen te danken hebben aan hem die op de troon zit en aan het lam dat geslacht is. Wat een emotioneel moment voor de Heer Jezus. Dat er een grote schare is die niemand tellen kan, die hem zo eert, hem zo prijst, hem zo bejubelt. En ja, dan kun je niet anders dan meedoen, dan beseffen dat hij hen leiden zal, dat hij hen zal brengen naar de waterbronnen van het leven en dat hij de tranen zal afwissen. Dat is de toekomst van een grote schare die niemand tellen kan. Dat is een grotere kerk dan u voor mogelijk houdt. Ik zeg niet dat het een kerk is, dat heb ik niet zo goed gezegd. Het woord kerk komt niet voor in de Bijbel, dus ik houd het maar even zo. Maar de gemeente, het lichaam van Christus, is al lang weg. Israël, ja, die wordt apart gezet en apart gezien en dat blijft ook zo. Maar er komt nog een enorme schare die niemand tellen kan. In die tijd zou dat toch waar zijn, dat de druk van de martelaren, het bloed van de martelaren, het zaad is van de kerk, zoals ze dat vroeger zeiden. De martelaren werden gezien, weet je wel, onder het altaar. Ze waren daar. Maar hun bloed, hun getuigenis. De kerk vandaag groeit het hardst in gebieden waar de druk het grootst is. Nog een keer een reportage over Nigeria. Ik zag dat, dit heeft mij geraakt. Waar het zo gigantisch moeilijk is, groeit de kerk. En er zijn meer christenen in Nigeria dan islamieten. En dat kunnen ze niet uitstaan. Daarom zijn ze zo furieus. Tegen. Al die dingen komen bij elkaar. Maar hier in dit prachtige stuk van de rampen en oorlogen is zoveel zegen van de Heer Jezus te zien. Voor jou. Want je was er al. Voor Israël. Maar ze worden apart gezet. En in de rest van het laatste Bijbelboek worden ze gezien. Openbaring 14 vers 1 ziet u ineens het lam staan op de berg Sion met die 144.000. Daar staan ze met hem op de berg Sion. En hier worden ze al naar voren geschoven. Kijk, kijk, kijk eens wat God gaat doen. Want jij zegt natuurlijk, ja, maar als God zo is, dan is dat God geen God van liefde. Dat is een God van oorlog. Geen God van vrede, maar van het omgekeerde. Dat zeggen de mensen. Hier staat, nee, onze God is een God van liefde, van buitengewone genade. Die wil niet dat de mensen verloren gaan. Hij zal zijn uiterste best doen om vandaag mensen te bereiken, om straks mensen te bereiken. Hij zal ook dan op alle mogelijke manieren proberen om zijn genade en om zijn liefde te laten bovenkomen. En die mensen snappen dat ook. Ze zeggen, we hebben het aan hem die op de troon zit te danken. En we hebben het te danken aan het lam dat geslacht is. En ze prijzen hem, ze jubelen. En wij zeggen, nou heren, dank u wel hoor. Dank u dat u ons gespaard hebt vandaag. Het was even zwaar. Het was ook een beetje te vochtig vandaag eigenlijk. Een beetje te regenachtig. En we willen toch wel graag dat de auto weer doet morgen. Dat werk, dat ging niet helemaal goed. Maar misschien wilt u ons morgen helpen bij het doen van werk. Amen. Heere zegen deze spijzen. Amen. Ik wil niet iets afdoen van uw gebed. Maar waar gaat het over? Gaat het over u of gaat het over hem? Maar nu bent u verplaatst. Nu zeg ik het heel voorzichtig, met een loelaf in de buurt van de Heer Jezus geweest. Heer Jezus, ik wil u prijzen. En ik laat dat mijn buurman zien, ik laat dat mijn overburen zien en mijn achterburen zien. We hebben het allemaal te danken aan u, want u bent de bron van zegen. Dat laat je zien met zo'n loelaf in je hand. Dat is de uiting van Loofhuttefeest. En daarom gaat de hele society, de hele wereld, straks, komt ook nog hoor, op het lijstje 1000 jaar Vrederijk, dan gaat de hele wereld van jaar tot jaar naar Jeruzalem. En wat gaan ze dat doen? Loofhuttefeest vieren. Nou, dan weet u precies waarom. U weet ook precies. Ze hebben altijd alleen maar de zegen te danken aan hem die op de troon zit. En dat gaan ze uiten ook. Dat gaan ze zeggen. Die tijd komt. Rampen en oorlogen. Maar ook een geweldig stuk informatie over wat God van plan is te gaan doen. En van wat de Heer Jezus heeft gedaan. En wat er aan lofprijzing en een aanbidding voor hem mag zijn. De Heer zegen u. Vader, dank u wel dat u ons hier ziet zitten. U hoorde ons, u was ons nabij en u leidde ons. We danken u dat we hier in alle rust mochten zijn. We danken u, Vader, voor de Heer Jezus, de bron van zegen. Hij is de bron die in het heiligdom ontspringt. Hij is die bron van zegen die aan het kruis zijn leven gaf. En er is geen andere zegenbron dan het kruis van Golgotha. Dat ruwhouten kruis waar we zo vaak over zingen, maar we misschien niet meer beseffen wat het eigenlijk is. We willen u vragen of we echt zullen zien wie de Heer Jezus is en wat hij daar deed aan het kruis van Golgotha. We prijzen u, we eren u, we willen uw naam groot maken, u bejubelen in alle toonaarden. U bent het waard, Vader. De Heer Jezus is het waard. We hebben alles aan u te danken. En straks komt er een tijd dat zelfs een grote schare, die niemand kan tellen, hetzelfde gaat zeggen. Ze hebben ook al alle heil alleen maar te danken aan u. We willen u danken en prijzen voor dit stukje uit uw woord. In de naam van de Heer Jezus. Amen.